Goedemiddag, zusters, broeders, jong en oud. Hartelijk welkom in deze themadienst waarin dominee de Jong zal voorgaan. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. Wij hopen dat we met elkaar een goede dienst zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Organist is Asako Peten. Vanmorgen is bij de voorbeden aandacht besteed aan de thuiskomst van broeder Thijs Huisman. We hebben gebeden voor Rens Huibrechtse, die in het ziekenhuis ligt, waar gezocht wordt naar een ritme zodat hij wat minder huilt. En we hebben ook gebeden voor rust voor zijn ouders. En we hebben nogmaals de Heer dringend gebeden voor Anneke en Leo de Wolf, die na deze week een aantal beslissingen moeten nemen en plannen moeten maken voor de toekomst. De collecte in deze dienst is ook voor evangelie en moslims. We gaan nu zingen Psalm 84, vers 1. En na votum en groet zingen we Psalm 145, vers 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij eerst God juichend in de stilte ontmoeten. En in de ontmoeting zeggen we tegen God dat wij onze hulp bij Hem zoeken. In Zijn naam, de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En God komt ons dan tegemoet met deze woorden. Genade is er voor jou. Vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen bidden. Vader in de hemel, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in het hart dat naar u hoort, uw genade binnenstromen. Heilig ons dat wij u geven, hart en ziel en heel ons leven. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw geest de nacht niet bandt, ons niet stelt in het licht der waarheid. Het goede denken, doen en dichten moet u zelf in ons verrichten. Kom zo in ons midden, door uw geest, zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit het woord van God twee versen uit Johannes 20. Johannes 20, vers 30 en 31. En daar lezen we het volgende. Johannes schrijft daar: Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Tot zover de lezing. Het thema van vanmiddag is het evangelie van Judas. En van dat beruchte evangelie, inmiddels beruchte evangelie, ziet u hier een fragment. Dat hebben ze gevonden, wat u hier in afbeelding ziet. En dat hebben ze geprobeerd te ontcijferen. En dan zult u begrijpen dat er een aantal dingen zijn die ze niet hebben kunnen vinden. Er zitten gaten tussen. Soms zijn de letters niet goed meer leesbaar. Maar dit is het waar het vanmiddag allemaal om draait. Waarom praten wij over het evangelie naar Judas? Het staat immers niet in de Bijbel. Juist daarom. Want ja, waarom staat het eigenlijk niet in de Bijbel? Waarom hebben wij wel een evangelie naar Matthäus, maar niet een evangelie naar Judas? Waarom hebben wij wel brieven van Paulus aan gemeenten en geen brieven van Barnabas aan de gemeente, of van Thomas? Hoe zit dat eigenlijk met onze Bijbel en met alles wat ze door de eeuwen heen nu gevonden hebben? Want laten we wel wezen, het evangelie van Judas is niet het enige evangelie dat tot nu toe gevonden is. Er is ook een evangelie van de Hebreeën, een evangelie van Petrus, een evangelie van Thomas, om er maar een paar te noemen. Naast de brieven van Paulus en Petrus die we kennen uit de Bijbel, zijn er ook tal van andere brieven. Van bijvoorbeeld Petrus aan Filippus. Om maar een andere brief te noemen. Een brief van Barnabas. Enzovoort, enzovoort. Wij hebben een Bijbel, maar blijkbaar bestaan er nog allerlei andere Bijbelverhalen, tussen aanhalingstekens, Bijbelboeken, die niet in onze Bijbel terug te vinden zijn. Hoe zit dat? En hoe komen wij eigenlijk aan onze Bijbel? Daar gaan we samen wat naar kijken. Maar ik denk dat het goed is dat we eerst eens even kijken naar van wat is er te vinden in dat evangelie naar Judas. Het voert te ver om het hele evangelie hier met u door te lopen. Maar een paar fragmenten uit dat evangelie wil ik wel vanmiddag onder uw aandacht brengen. Allereerst de openingszinnen. Dit staat er dus, zou je kunnen zeggen, op de eerste pagina van het evangelie. Het geheime verslag van de openbaring die Jezus eens openbaarde in een gesprek met Judas Iscariot. Het is goed om te beginnen te letten op dat woord geheime. Ik heb in de tekst steeds een paar woorden of een paar zinnen onderstreept. Daar sta ik even bij stil. Het woord geheim. Het gaat over geheimen in dit evangelie naar Judas. En eigenlijk is het verslag ervan ook nog eens geheim. Dus je zou kunnen zeggen, er zit een soort dubbel slot op het evangelie van Judas. Het gaat om geheimen en geheimenissen en dingen die ook geheim moeten blijven. Je zou het evangelie kunnen typeren als een gesprek. Zoals dat dus hier in het openingswoord ook het geval is. Een gesprek tussen Jezus en Judas Iscariot. En wie het evangelie leest, komt erachter dat dat gesprek in de 8 dagen voor Pasen, voordat Jezus gaat sterven, is gevoerd. Ik hoop voor u dat het een beetje te lezen is. Iets verderop in het evangelie naar Judas staat dan deze tekst. Toen hij naderde tot zijn discipelen. En even voor de duidelijkheid, er staan soms ronde haken in en soms vierkante haken. Bij vierkante haken is in de tekst, de oorspronkelijke tekst, niet helemaal duidelijk wat er staat. Je zou kunnen zeggen, dat is ingevuld door de vertaler. Bij ronde haken, die ziet u ook in het stukje tekst hier. Dat is een stukje uitleg, toelichting van de vertaler. Daar wordt dus niks gemist in het oorspronkelijke handschrift, maar daar voegt de vertaler ter verduidelijking even iets toe. Goed, we lezen verder. Toen hij naderde, en hij is Jezus, tot zijn discipelen, die waren bijeengekomen en waren neergezeten en die hun dankgebed uitspraken over het brood, toen lachte hij. De discipelen zeiden tot hem, meester, waarom lacht u ons uit om ons dankgebed? Wij hebben immers gedaan wat betamelijk is. Jezus antwoordde en sprak tot hen, ik lach niet om jullie, want jullie doen dit niet uit eigener beweging. Maar hierdoor wil jullie God lof ontvangen. Zij zeiden, meester, u bent de zoon van onze God. Jezus sprak tot hen, van waar kennen jullie mij? Waarlijk, ik zeg jullie, geen enkel geslacht van de mensen die bij jullie zijn, zal mij kennen. Jezus lacht. Dat horen we niet zo vaak. Maar wel in het evangelie naar Judas. Het is geen uitlachen. Het gaat niet om het idee van dat er neerbuigend gekeken wordt naar de leerlingen. Het is meer een soort meewarige glimlach. Van ach, jullie zijn nog zo naïef. Jullie weten ten diepste nog niet waar het allemaal om gaat. Dat is de lach van Jezus in dit evangelie. En dit is niet de enige plaats waar Jezus lacht. Een ander woord wat ik even onderstreven heb is het woord jullie. En ook het woord ons in de zin daarna. Hierdoor wil jullie God lof ontvangen, zegt Jezus. Jullie God, niet mijn God en Vader of onze God en Vader, maar jullie God. Jezus maakt hier in dit evangelie duidelijk onderscheid tussen de God die de discipelen kennen en de God en Vader van Jezus zelf. Wat de discipelen kennen is de God die schepper is. Jezus kent de hoge geestelijke macht. Dus daarom steeds jullie God en de discipelen zeggen dan onze God. Dat is dus een andere dan de God die Jezus zegt te vertegenwoordigen in dit evangelie. En vandaar ook die laatste zin. Geen enkel geslacht van de mensen die bij jullie zijn, zal mij leren kennen. Er is, wat dat betreft, geen echte kennis van Jezus. Dat klinkt heel bijbels, maar uit het vervolg zal blijken dat het alles behalve in de geest van onze Bijbel is. We gaan naar een volgend stukje tekst. Ik had beter een andere achtergrond kunnen nemen, zie ik nu. Maar het was op mijn pc niet zo goed te zien. In deze tekst staat: toen zijn discipelen dus hoorden dat Jezus zei, niemand van jullie, niemand van dit geslacht zal mij kennen. Toen zijn discipelen dat hoorden, begonnen zij geërgerd te worden en zij werden woedend. En ze begonnen hem te lasteren in hun hart. Maar toen Jezus hun gebrek aan inzicht zag, sprak hij tot hen: waarom heeft de verwarring toorn verwekt? Jullie God, daar heb je het weer, die binnen in jullie is. En, ... hebben jullie geprikkeld tot toorn in jullie zielen. Laat ieder van jullie die sterk genoeg is onder de menselijke schepselen de volmaakte mens voortbrengen. En laat deze volmaakte mens voor mijn aangezicht komen staan. Maar hun geest van de discipelen was dus niet in staat om het te wagen. Alleen die van Judas Iscariot durfde dat wel. Maar hij kon hem niet in de ogen zien en wendde zijn gelaat af. Verwarring is hier een woord wat ik onderstreept heb. En dat is, zou je kunnen zeggen, het probleem van de mensen in deze tijd en in deze wereld. Ze zijn verward. Ze weten niet hoe ze het hebben. Dat is het grote probleem waar Jezus in dit gesprek met Judas bij stilstaat. De verwarring onder de mensen. Ze weten niet wat ze moeten doen, wie ze zijn, wie God is. Er is een en al onwetendheid en verwarring. En opmerkelijk is de rol die Judas hier krijgt. Alle leerlingen kunnen niks beginnen, durven ook niks te beginnen. En Jezus ziet dat Judas wel het lef heeft om voor hem te gaan staan, al durft hij Jezus nog niet aan te kijken. Dat gaat nog een stapje te ver. Maar Judas treedt wel uit de kring van de leerlingen naar voren om voor Jezus aangezicht te gaan staan. En zo komt Jezus, of zo komt Judas, in dit evangelie apart te staan naast de anderen. Nog een klein fragmentje. Judas zei tegen hem: ik weet wie u bent en ik weet ook waar u vandaan bent gekomen. U bent uit het onvergankelijke rijk van Barbelo. Er staat tussen haakjes achter, is God in vier. En ik ben niet waardig om de naam uit te spreken van degene die u gezonden heeft. Jezus, ziende dat Judas zinspeelde op de verheven andere dingen, sprak tot hem: ga terzijde staan van die anderen. En ik zal je de geheimenissen van dat rijk vertellen. Voor jou is het mogelijk om het te bereiken, maar je zult er verdriet om hebben. Want iemand anders zal je plaats innemen, opdat weer compleet zal zijn het getal van de 12 discipelen met hun God. Allereerst weer even het woordje Barbelo. U weet dat binnen het Jodendom het nauwelijks gebruik is, of dat men daar in de regel de naam van God niet uitspreekt. En altijd een vervangende naam voor God zoekt en gebruikt. Nou, binnen deze kringen, waar het evangelie van Judas thuis hoort, is dat ook het geval. Je hebt het niet over God, je hebt het niet over God de Vader, de Verhevene. Nou, Barbelo is dan een van die geheimzinnige namen die aan God wordt gegeven om daarmee de verhevenheid en de afstand tussen God en jou te benadrukken. Er zijn nog veel meer namen, maar daar zal ik u verder niet mee vermoeien. Hier zegt Jezus dus zelf tegen Judas: ga apart staan. Eerst kwam Judas, zou je kunnen zeggen, zelf naar voren. Hier zegt Jezus: kom jij maar apart. Ik ga jou de geheimenissen vertellen. En de anderen zijn wat dat betreft buitengesloten. Goed. We gaan naar het ene laatste tekstfragment. Ik moet er. Daar lezen we in het Judas-evangelie: jij zult hen allen overtreffen, want jij zult offeren de mens die mij draagt. Reeds is je horen verheven, je toren ontstoken, je ster gerezen en je hart is sterk. Zie, aan jou is alles gezegd. Hef je ogen op en zie op de wolk en op het licht in de wolk en op de sterren die de wolk omgeven. De ster die de leiding geeft is jouw ster. Judas hief zijn ogen op en hij zag de lichtende wolk en hij ging naar binnen. Zij die op de grond stonden hoorden een stem komen uit de wolk en zeggen. En dan is het onbekend wat er verder volgt. Maar vanuit het evangelie. Denken wij er natuurlijk allemaal of aan de doop van Jezus, waarbij uit de hemel de stem van God klinkt die zegt, en deze is mijn uitverkorene, mijn enige geboren zoon. Of we denken aan de verheerlijking op de berg, waar Jezus ook in het licht aanwezig is. In ieder geval, waar het in het evangelie naar Judas om gaat, is dat je eigenlijk uiteindelijk in die wolk terechtkomt. En die wolk, die lichtende wolk, is symbool voor de aanwezigheid van God. Dus Judas gaat als het ware de wolk binnen en wordt zo één met God, de geestelijke macht. Dat even over die wolk, die lichtende wolk. Ik heb iets eerder ook al wat onderstreept en dat is het verhaal dat Jezus tegen Judas zegt. Jij zult hen allen overtreffen, want jij zult offeren de mens die mij draagt. Dit is ook iets wat typisch is voor het evangelie van Judas. Jezus is niet een mens. Jezus wordt gedragen door een mens. Of een andere vertaling zegt, Jezus wordt als het ware omhuld, omkleed door een mens. Het mens zijn van Jezus is eigenlijk alleen maar zijn buitenkant. Jezus is niet echt mens, maar heeft zich als het ware vermomd als mens. Jezus zelf is een ander, maar hij heeft zich aangekleed voor het oog als een mens. En wat Judas nu gaat doen, is de mens die Jezus draagt offeren. Door het feit dat hij Jezus uitlevert of overlevert. Dit zijn de laatste woorden trouwens van het Judas-evangelie samen met deze. Hier sluit het evangelie van Judas mee af. Er waren daar enige schriftgeleerden die nauwkeurig opletten hoe zij hem gevangen zouden nemen gedurende het gebed. Want zij vreesden het volk, omdat hij door allen beschouwd werd als een profeet. Die schriftgeleerden naderden tot Judas en zeiden tegen hem, wat doe je hier? Jij bent Jezus' ware discipel. Hij antwoordde hen overeenkomstig hun wens. En Judas ontving geld. En hij gaf hem aan hen over. En de laatste woorden van het evangelie van Judas zijn dus de woorden onderop. Het evangelie van Judas. Het staat dus niet aan het begin, maar aan het slot van het evangelie. Nou, hier herkennen we heel veel vanuit de Bijbelverhalen en de evangeliën. De schriftgeleerden die zoeken hoe ze Jezus moeten doden. Ze naderen tot Judas. En ze wijzen hem aan als een discipel, wat ook bij Petrus is gebeurd. En Judas ontving geld en hij gaf hem aan hen over. Dat is wat wel bekend staat als zijn verraad. Alleen hier is het juist een dienst die hij Jezus bewijst. Jezus zelf had gezegd al, jij zult de mens die mij draagt offeren. Dus in plaats van verraad is hier sprake, zou je kunnen zeggen, juist van een bijdrage van Judas aan het heil voor mens en wereld. Goed, tot zover even snuffelen aan de inhoud van het evangelie van Judas. De afbeelding die u hier ziet, is de afbeelding van het totale pakket aan papyrusbladen waar het evangelie van Judas op teruggevonden is. Zo hebben ze het aangetroffen, zeg maar, toen de wetenschappers het onder ogen kregen. We gaan naar een tweede stap. En daarbij kijken we, om te beginnen even naar een stukje achtergrond van het evangelie
van Judas. Wanneer is dat evangelie van Judas nou eigenlijk geschreven? Natuurlijk wel belangrijk of het bij wijze van spreken direct na Jezus' sterven geschreven is of pas in de 16e eeuw. Want er is ook een evangelie waarvan ze ontdekt hebben dat het eigenlijk pas in de 16e eeuw geschreven is. Hoe zit het met het Judas-evangelie? Wanneer is het eigenlijk geschreven? Nou, wat in ieder geval het geval is, is dat dat papier wat u net zag, dat hebben ze gemeten op dat mooie stofje, of radiocarbon. Dat is radioactief koolstof, heb ik begrepen. En daarbij zijn ze tot de conclusie gekomen dat exemplaar wat ze dus nu onderzocht hebben, komt uit de periode tussen 220 en 340. Dus zo oud is het in ieder geval. Maar we kunnen nog verder terug. Meneer Irenaeus, een van de kerkvaders, heeft rond 180 na Christus een boekje geschreven tegen alle ketterijen die er waren. En daarin noemt hij ook het Judas-evangelie. Dus meneer Irenaeus zei in het jaar 180, er is een evangelie van Judas. Dus dan komen we al wat dichter bij de periode van Jezus' leven op aarde. Het derde bewijs van een stukje ouderdom van dit evangelie is dat het heel erg lijkt op andere evangelieën en verhalen uit de periode tussen 100 en 150 na Christus. En dan denken we aan de boeken en de handschriften die ze gevonden hebben in het Egyptische Nag Hammadi. Tussen 100 en 150. In die tijd zou het evangelie van Judas geschreven kunnen zijn. Verder terug komen we niet. Goed, de tijd van ontstaan. Waar is dit evangelie nou gevonden? Nou, in de eerste plaats is het gewoon simpelweg gevonden in een kruik. Zoals de Dode Zeerollen in kruiken gevonden zijn. Zoals de boekjes uit die plaats Nag Hammadi gevonden zijn in kruiken. Ergens onder het woestijnzand bij de Dode Zee was het de Dode Zeerollen. Bij Nag Hammadi, dat is in het zuiden van Egypte. En de vindplaats van dit evangelie Egypte. En daar, ergens in de buurt van de Nijl, is dit evangelie gevonden. Hier is Nag Hammadi, waar die andere geschriften gevonden zijn. Daarbovenaan ligt Alexandrië. En waarschijnlijk is de stad Alexandrië de stad geweest waar heel veel van deze geschriften een rol gespeeld hebben in het begin van het christendom. En later is dat dus allemaal wat afgezakt langs de Nijl. Maar het is dus allemaal in Egypte gevonden onder het woestijnzand. We hebben het steeds over het evangelie van Judas. En het is goed om het daarover te hebben. Want dat spreekt geweldig aan. Maar wat ze gevonden hebben is veel meer. Dat heet nu de Codex Tragos. En dat is genoemd naar degene die ze uiteindelijk in bezit had en aan de wetenschap beschikbaar gesteld heeft. Dat is een of andere Griekse dame. Dus die heeft de naam gegeven aan deze codex. En een codex is een soort bundeltje van geschriften. En wat zit er dus in dat bundeltje? Meer als het evangelie van Judas alleen. Het bestaat uit 66 bladzijden. Dus wat ze in die kruik gevonden hebben, 66 pagina's. En dan ongeveer moet u denken aan de grootte van een A5. Dus een half A4'tje. 66 bladzijden in A5 formaat. Dat is het. Dat is die wereldwijd vermaarde vondst. Wat hebben ze gevonden? Nou, een handschrift waarin geschreven tekst en dan is de taal Koptisch. En dat is de taal die men in de eerste, tweede eeuw na Christus in Egypte voornamelijk sprak. Wat heeft men gevonden in die codex? Het zijn vier geschriften. Allereerst, de brief van Petrus aan Filippus. 9 pagina's. De eerste openbaring van Jacobus. 22 pagina's. Het evangelie van Judas. Dus 25 A5's, 25 pagina's. En tenslotte het verhaal over Alogenes. En dat zijn nog 7 pagina's. Dan hoop ik dat ik samen op 66 kom. Maar daar zit het wel ongeveer op. Die grote dus. Van de 4 geschriften is het evangelie van Judas, zou je kunnen zeggen, de grootste. Nou, wat is het nou voor soort evangelie? Ik begin met een wat ingewikkeld woord, gnostisch. Dat komt van het woord, Griekse woord, gnosis. En gnosis betekent kennis, inzicht, verlichting. En u hoorde het er net in het evangelie van Judas al, dat mensen verward waren, dat mensen niet tot het geheim door konden dringen, dat ze op de een of andere manier kennis missen, onwetend zijn. Waarvan Jezus dan zegt van, ach, ach, het is toch ook wat. Hij lacht erom, om die onwetendheid die de mensen hebben. En waar draait het nu om in het evangelie van Judas? Dat mensen tot kennis komen, dat ze inzicht krijgen. Dat ze iets ontdekken van het geweldige leven dat God met ze voor heeft. Nou, dat staat dus in het evangelie van Judas, zou je kunnen zeggen, in de kern. Het gaat om dat wij kennis krijgen. Het tweede wat je in het evangelie naar Judas heel erg duidelijk merkt, is eigenlijk dat het daarin niet zo draait om zonde en dat soort zaken, maar eigenlijk om het ongeluk van de schepping. Er is iets gebeurd wat nooit had moeten gebeuren. Er is iemand zo dom geweest om de wereld te scheppen. En dat was een of ander, ja, mag ik het zo zeggen, uitloper van God. Eon heet dat dan in die hele theorieën allemaal. Maar zeg maar een soort uitloper of een gestalte van God die al ver bij God vandaan geraakt was, heeft, zeg maar, de wereld geschapen. En dat is het probleem van ons mensen, dat wij schepselen zijn. Dat er een wereld geschapen is. Dat er stof is gekomen, materie. Nou, daar wordt een heel verhaal over verteld in het evangelie van Judas. Je zou kunnen bijna zeggen, dat is het hart ervan, de kern. Dat er dus een schepping is ontstaan die er nooit had mogen zijn. Het stoffelijke is in de wereld gekomen. Het feit dat als ik mijn hand pak, dat ik iets pak. Dat had eigenlijk niet gemoeten. We hadden gewoon geestelijk moeten blijven met z'n allen. Nou, dat ongeluk van de schepping is, je zou kunnen zeggen, het grote probleem waar wij mensen tegenaan lopen. Want daardoor leven wij nu in twee werelden. Je hebt aan de ene kant het contact met de geestelijke wereld. Dus nog het contact met God op de een of andere manier. Aan de andere kant zit je met handen en voeten gebonden aan de scheppingswereld. Je bent mens met al je beperkingen. Je bent stoffelijk. Je bent gebonden. Eigenlijk zelfs zo dat je moet zeggen, je zit gevangen. En wat zegt dit evangelie nu? Het gaat er eigenlijk om dat je deze wereld overstijgt door de kennis die je krijgt. Dus je moet eigenlijk afstand nemen van de schepping. En dat je schepping bent. Je moet zo geestelijk mogelijk gaan leven. En zo jezelf als het ware uittillen boven alledaagse dingen. Dat die nadruk op het geestelijke en die afkeer van het stoffelijke, het materiële, dat behoort tot de kern van dit evangelie. Je moet de wolk instappen, de geestelijke wereld, in plaats van hier blijven hangen in een huwelijk of achter een lekker biertje of weet ik veel wat. Dat is dus niet meer aan de orde. Dan zit je vast aan deze wereld en dat is het laatste wat je moet doen. Je leeft als mens in twee werelden. En je moet dus aan die ene, van die ene kwijt, wegkomen. Nou, het gaat dus om een stukje verlossing uit onwetendheid. Je moet weer ontdekken hoe die geestelijke wereld eruit ziet. En als je dat geheim weer ontdekt hebt, dan ben je weer vrij mens. Verlossing uit onwetendheid en verwarring. En dat betekent dat we in deze wereld leven met twee geslachten. Aan de ene kant Adam, de mens die geschapen is, tot dit stoffelijke leven behoort. Aan de andere kant Seth, waarvan de Bijbel zegt, hij is van een ander geslacht, of in onze vertaling, NBV, hij is een ander kind. Hij is van een ander soort, Seth. En het verhaal is dus nu dat iedereen moet worden als Seth. Je moet Adam achter je laten. Het mens zijn moet je vergeten. Je moet een ander kind worden. Een ander mens. En zo ontstaat er verschil tussen wel en niet ingewijden. De ingewijden zijn als Seth. De nog niet ingewijden, die dus nog geen kennis hebben, die zijn als Adam. We komen bij het derde deel. En dat is ook ter geruststelling het laatste. We kijken nu een beetje terug. Van wat is, we hebben nu een beetje kennis gemaakt met het evangelie van Judas. We hebben er iets in gelezen. We hebben iets over de gedachten die erin spelen gehoord. We gaan nu eens even kijken van wat betekent dit evangelie nou voor ons. Nou, Paulus zou zeggen, dit is een andere evangelie. En wie een andere evangelie brengt, die is vervloekt. Het is een andere evangelie dan wij in de Bijbel tegenkomen. Het is anders, waarom? Omdat we een andere Judas tegenkomen. Judas is van verrader ineens de uitverkorene geworden. Judas was de verschoppeling en is ineens degene die eigenlijk het best eruit komt. De andere 12 vallen af en Judas is de enige die echt telt. Een totale omkering van wat we uit alle evangeliën lezen. Een andere Judas, hij is ineens de ware gelovige, zou je kunnen zeggen. Het is echt een andere Judas die we hier tegenkomen, want meneer Papias, die ik hier noem, heeft aan het begin van de tweede eeuw, ergens zo rond 110, een boek geschreven waarin hij probeert de evangelie uit te leggen. En hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft dus geprobeerd overal mensen te vinden die dat wat in de evangelie, die in de Bijbel staat, stond, te bevestigen. Dus Papias is op zoek gegaan naar mensen die zeiden van, ja, wat daar in het evangelie staat, dat heb ik nog meegemaakt, dat is echt waar. En een van de dingen die Papias ontdekt heeft, is dat alle verhalen die over Judas de ronde doen als dat het een heel bijzondere discipel zou zijn, onzin is. Hij vertelt het verhaal van Judas' dood met heel veel kleur en geur en smaak. Hij maakt het nog uitgebreider dan het verhaal dat wij kennen uit de evangelie. Maar één ding maakt Papias duidelijk. De Judas van het evangelie van Judas is niet de Judas waarover ik heb horen vertellen toen ik de mensen vroeg, wat weten jullie er nog allemaal van? Dus een christen in de begin eerste eeuw na Christus zegt, deze Judas is een andere Judas dan die wij kennen uit de Bijbel. En die ook door mij is aangetoond uit de verhalen van mensen die ik gevraagd heb. Het is ook een andere Jezus. Jezus is hier een soort profeet geworden. Opmerkelijk, en dat geldt eigenlijk voor al die gnostische evangeliën, daar wordt niets, en dan ook echt helemaal niets verteld over Jezus' kruisdood. Zijn kruising speelt geen enkele rol. Jezus lijdt ook niet. De kortste tekst in de Bijbel is dat hij weende of huilde, zegt men dan wel eens. Nou, hier is het Jezus inderdaad die lacht. Die lacht door het leven. Jezus lijdt niet aan datgene wat zich in dit leven voordoet, aan wat hij bij mensen ziet, aan wat hij aan verlatenheid van God en mensen ervaart. De Jezus hier is vooral een profeet die mensen inzicht geeft, die mensen vertelt hoe ze het geheim van God kunnen ontdekken. De gekruisigde is dus absoluut niet in beeld. Ook de verlossing is anders. We hebben net al gezegd van eigenlijk moeten wij verlost worden van schepping in plaats van de zonde zoals daar in de Bijbel over gesproken wordt. Het gaat erom dat wij inzicht ontvangen dat wij eigenlijk een goddelijke oorsprong hebben en dat wij weer de weg terug naar die goddelijke oorsprong zoeken. En dat we daar inzicht voor krijgen en zo dus verlost worden. En dat is dus bij Judas gebeurd. We komen nog even terug bij die Irenaeus. Die man die in 180 iets schreef. In datzelfde boek schrijft hij dus over mensen die hij Judas vereerders noemt. En hij zegt dan, Die mensen baseren zich op een verzonnen verhaal. Irenaeus is op dat punt klip en klaar. Eén grote onzin. Dat werd dus, bij wijze van spreken, nog geen 40 jaar na het schrijven van dat evangelie, door Irenaeus, al met zoveel woorden, gezegd. Geloof er geen bal van. Verzonnen. Goed. Geloofwaardig. Wat moeten wij nou met zo'n evangelie? Wat betekent dat evangelie voor ons? Nou, allereerst zou ik willen zeggen, we moeten niet meteen in een soort kramp schieten als zulke soort evangelieën, verhalen ontdekt worden. Alsof dit weer een of andere afbraak zou kunnen betekenen voor ons christelijk geloof, voor het vertrouwen in kerk en Bijbel. Zo wordt het wel gebruikt. Natuurlijk zijn er nu weer allerlei mensen die klaarstaan om te zeggen, zie je wel, de kerk bepaalt gewoon wat ze wil geloven en wat ze niet wil geloven, dat legt ze gewoon aan de kant, naast zich neer. Zulke kritiek is er, en zulke kritiek zal er ook blijven op de kerk, maar laten wij ons wat dat betreft niet bang laten maken. Want er is meer. Er is gewoon meer dan wat wij in de Bijbel hebben. Ik denk even terug aan wat we net bij Johannes gelezen hebben. Johannes zei, ach, Jezus heeft veel meer wonderdaden en tekenen gedaan dan jullie hier in mijn boek vinden. Dus het is heel goed mogelijk dat er verhalen over Jezus bestaan en ook vastgelegd zijn die niet in onze Bijbel staan. Er is door Jezus veel meer gedaan en gezegd dan wij in onze Bijbel hebben staan. Er is meer. Ik heb in de contactsleutel al aangegeven, we hebben een brief van Paulus aan Laodicea. Staat niet in onze Bijbel. Maar we weten wel dat Paulus die brief geschreven heeft. Wij komen 4 brieven van Paulus tegen aan de gemeente van Korinthe. In onze Bijbel staan er maar 2. Er is dus veel meer. En we moeten dus helemaal niet gek opkijken als er links en rechts is wat opduikt. Niet te bang zijn dus. Er is inderdaad meer dan wat wij in onze Bijbel vinden. Niet te bang zijn. Want het christelijk geloof is geen boekgeloof, heb ik bij iemand gelezen. En ik vind dat een mooie. Het geloof, het christelijk geloof, is niet zoals het Joods of het islamitische geloof met alle vezels verbonden met een boek. Een Jood mag de Torah niet aanraken als iemand lezen is. Daar heeft hij een handje voor nodig om, als hij in de tekst wil weten waar hij is gebleven, moet hij een soort stokje met een handje eraan gebruiken om de tekst te volgen. Want je mag niet zomaar met je vingers aan het woord van God zitten. Een moslim mag zijn Koran nooit weggooien of zomaar ergens laten slingeren. Als een Koran zo slecht geworden is dat hij eigenlijk niet meer te gebruiken is, moet hij begraven worden. Nou, als je ziet hoe wij soms met onze Bijbel omgaan, is dat allemaal even iets anders. Dat laat ook zien dat de Bijbel voor ons niet zo'n heilig boek is als inderdaad voor de Jood en de moslim. En ook dat is goed om je te realiseren. Ten diepste heeft ons geloof met veel meer te maken dan het boek. Het boek is een manier waarop de geest ons van Jezus Christus wil vertellen, van God de Vader in de hemel. Maar ten diepste komt het geloof niet door het boek, maar door het werk van de geest, die daarbij dat boek gebruikt. Maar het is zeker niet alleen het boek. Bovendien hebben wij een Heer in de hemel die op ons betrokken is, die daarbij dat boek gebruikt. Hij vergadert ons door woord en geest, zeggen we als kerk. Maar hij heeft daarin wel zijn eigen plek en plaats. En het boek is dan maar een aspect van de manier waarop hij ons met het geloof en met zijn Vader in de hemel in aanraking brengt. Het christelijk geloof is dus geen boekgeloof. Dus alles wat we aan boeken vinden en hebben, we moeten er ook niet al te krapachtig mee omgaan en al te zwaar aan tillen. Eigenlijk zie je dat ook heel prachtig vastgelegd. Wij kennen apocryfe boeken. In de Nederlands geloofsbeleiding staat dat wij die boeken ook mogen gebruiken. U hebt misschien nog nooit van Jezus Sirach gehoord. Maar dat is dus zo'n apocrief bijbelboek waar ik uit zou mogen lezen. En zo kan ik nog een paar noemen. Waaruit wij zouden mogen lezen. Maar waarvan wij wel gezegd hebben, ach, ze voegen niks toe. Het is niet zo dat je ze nog nodig hebt naast wat wij in de Bijbel al hebben. Maar we mogen ze wel gebruiken. Al staan ze in de regel niet in onze protestantse Bijbels. Wel in de katholieken. Daar staan ze altijd bij in. De ene keer heten ze apocrief. De andere keer heten ze deuterocanoniek. Je zou kunnen zeggen, we hebben een soort randbijbel. Wij zeggen dus al, er is meer dan alleen dat boek wat wij kennen. Dus niet te krampachtig. Niet te bang. Maar het is wel zo dat de Bijbel heel duidelijk is. Deze zin mag, wat mij betreft, iedereen de rest van zijn leven uit zijn hoofd kennen. Of in zijn hart dragen, dat is misschien nog beter. De vraag hoe de Bijbel is ontstaan, loopt heel vaak uit op het verhaal van, ja, er waren allerlei Bijbelboeken en toen hebben ze de kerken hebben met elkaar vergaderd, hebben gezegd van, nou, die gaat erin en die gaat eruit en die gaat er, mag erbij en, nou, dat weten we nog niet zeker. Alsof de kerk de Bijbel maakt. Alsof wij met elkaar besloten hebben, deze 66 boeken horen in de Bijbel. En alles wat er dus verder nog in beeld komt, ja, dat vinden wij niet echt genoeg woord van God om het in de Bijbel op te nemen. Zo is het dus niet. Het is niet dat wij bepaald hebben hoe groot of hoe klein de Bijbel zou kunnen worden. Er zijn wel mensen geweest die dat geprobeerd hebben. Die hun oordeel hadden over wat nou wel in de Bijbel thuis hoort en wat niet. En welke boeken wel en welke boeken niet. Maar dat is niet de weg die we inderdaad tegenkomen. De weg is dat de Bijbel de kerk maakt. Mensen zijn zo geraakt door dingen die God gedaan heeft. Verhalen die ze over God hoorden. Dat er een kerk ontstond. Mensen gingen geloven. De kracht van het woord van God maakt de kerk. In plaats van omgekeerd. Dus, ja. Hoe komen wij nou aan de Bijbel? Hoe is die nou ontstaan? Simpelweg omdat de verhalen van God en wat God gedaan heeft verteld werden. En op een bepaald moment werden ze zo vaak en zo veel en zo lang verteld. En dan werden mensen er zo door bemoedigd en geraakt. En kwamen mensen daardoor tot geloof. Dat ze uiteindelijk ook opgeschreven zijn. En nadat ze opgeschreven waren, zijn ze weer door anderen verzameld. Zo komen we aan twee psalmen die sprekend op elkaar lijken. In ons psalmboek. Psalm 14 en psalm 53. Bijna identiek. Dat gebeurt door verzamelen. Mensen hebben dus de woorden van God meegekregen. En zo zijn ze door die woorden aangesproken, geraakt en veranderd. En zo kwamen die boeken, als het ware, bij ons. Wij niet bij de boeken, maar de boeken bij ons. Ook iets anders is duidelijk. Dat tot op de dag van vandaag voor ons de opdracht geldt de geesten te onderscheiden. Dus bij alles wat op onze weg komt, of het nou het evangelie van Judas is, of de handelingen van Thomas, het maakt niet uit. Het vraagt van ons te kijken, wat is dit nou? Wat is het nou waard? En dat kan elke keer weer opnieuw naar ons toe komen. Paulus noemt dat de geest onderscheiden. In 1 Thessalonicenzen 5 zegt hij, onderzoekt alles en behoudt het goede. En dat zegt hij over profetieën. Er komen allerlei woorden van God op mensen af. En wat zijn nou echt woorden van God? Is het evangelie van Judas een woord van God? Het is zaak dat wij op dat punt inderdaad onderscheiden wat de geest is die erachter zit en in zit. En Johannes zegt dan in zijn eerste brief dat wij inderdaad heel goed moeten weten welke geest er waait. En wat Johannes dan heel nadrukkelijk zichtbaar maakt is dat waar de geest van God niet waait, daar blijkt de liefde te verdwijnen. Daar zien mensen elkaar niet meer staan. Daar gaan ze apart van elkaar staan. Denk aan het evangelie naar Judas. Judas, ga jij maar apart. Laat die anderen maar links liggen. Johannes zegt, let op de liefde. Waar die verdwijnt, moet je je echt afvragen of het woord van God daar nog gehoord en gelezen wordt. De geesten onderscheiden. Opdracht tot op de dag van vandaag. En als het gaat om een stukje duidelijkheid, ook in de richting van bijvoorbeeld het evangelie naar Judas, dan kunnen we in dat verband zeggen dat in de Bijbel al de eerste waarschuwingen klinken tegen die vormen van gnosis of kennis. We horen het bij Johannes. Dat kleine stukje wat we gelezen hebben, er zit zo ongelooflijk veel in. Allereerst al het verhaal, hè, van er is veel meer dan wat er in mijn evangelie staat. Dus kijk niet gek op als je nog meer hoort. Maar Johannes zegt ook van, waar het op aankomt is dat ik dit allemaal heb opgeschreven, opdat jullie geloven dat Jezus de Zoon van God is. Let op Jezus. Iemand die bij de gnostiek hoort, die zal het nooit over Jezus hebben. Die heeft het over de Christus. De geestelijke Jezus. Niet die aardse Jezus die op de rand van een put zat, of die met mensen zat te eten. Die Jezus, daar heeft de gnostiek geen aandacht voor. En Johannes zegt dus al van, jongens, het gaat erom dat je die hele menselijke Jezus beleidt als de Zoon van God. En daarmee zou je kunnen zeggen, hoor je bij Johannes al van, kijk uit. Wij moeten niet de schepping als het probleem gaan zien. Het draait om zonde. Het feit dat Jezus mens was en mens werd, daar moet hij niet van verlost worden. Houd vast dat Jezus mens werd. Houd vast, zou ik bijna zeggen, aan het feit dat de schepping een plek is waar God zijn liefde ook wil laten zien. Waar die mensen tot hun recht wil laten komen. Johannes waarschuwt dus tegen dat gnostieke gedachtegoed. Doet niet alleen Johannes, dat doet ook de brief van Paulus aan de Colossenzen. Zo kom je in de Bijbel allerlei waarschuwingen al tegen de geluiden die je dus in het evangelie van Judas tegenkomt. Goed, het gaat dus allemaal op om het feit dat u gaat geloven. En mag het Judas evangelie er nou bij? Nou, we hebben aan wat God in de Bijbel gegeven heeft genoeg. Zoals Johannes het eigenlijk zegt, er is veel meer. Maar wat ik geschreven heb, heb ik geschreven opdat jullie gaan of blijven geloven. Daar heb je genoeg aan. En in die zin mogen we zeggen, aan wat we in de Bijbel hebben staan, hebben we genoeg om tot geloof in God te komen. Er hoeft wat dat betreft helemaal niets bij. Voor de rest, de Bijbel kun je best beschouwen als betrouwbaar. Het is het getuigenis van eeuwen. Hoe anders is dat met dat gnostieke gedachtegoed? Dat is een korte periode in de geschiedenis geweest van 2-3 eeuwen. Toen was het voorbij. De Bijbel is 1500 jaar voor Christus begonnen. En tot vlak na Christus hebben mensen van Jezus verteld, van God verteld, en hebben dat uiteindelijk ook allemaal vastgelegd. De Bijbel is niet het verhaal van één persoon, Judas, Mohammed, Joseph Smith met zijn Mormonenkerk. Allemaal enkelingen die de waarheid ontdekt hebben. De Bijbel is het verhaal van ik weet niet hoeveel mensen die hetzelfde getuigen. We hebben God aan het werk gezien. We hebben zijn woord gehoord. We hebben gezien hoe het in vervulling ging. En wij willen dat vertellen aan iedereen die het horen wil. Dat maakt de Bijbel meer betrouwbaar dan bijvoorbeeld evangeliën als die van Judas, waar enkelingen hun verhaal doen. Of, wat mij betreft, het verhaal van Mohammed. Een derde en ene laatste, en dan stoppen we echt. De Bijbel doet niet geheimzinnig. Het evangelie van Judas begon met, dit is het geheim van. Een geheim verslag. Als de Bijbel nou iets niet doet, is dat het met geheimen bezig is. Met allerlei geheimzinnige zaken. Niet dat wij precies in beeld hebben wie God, waar God en hoe God is. Maar de Bijbel doet wel een boekje open over God. Laat ons kennis maken in Jezus Christus met wie God de diepste voor ons wil zijn. En daar bestaat geen enkel misverstand over. In Jezus Christus zien we God in het hart. Daar is de Bijbel klip en klaar over. En daar wordt dus ook niet geheimzinnig over gedaan. Van ja, mensen, je weet het ook nog niet precies en ik weet het ook nog niet precies. Maar als je nou die weg een beetje gaat volgen, dan kom je misschien wel in de buurt van die lichtende wolk. De Bijbel spreekt klip en klaar, van begin tot het eind, over hoe God op zijn schepping en op mensen betrokken is. En hoe God zich met mensen verbonden weet en ook met mensen verbonden wil blijven. Nou, misschien kunnen we het zo zeggen, als laatste. Als de Bijbel een klomp goud is, dan is het evangelie naar Judas of van Judas een brok erts. Men vermoedt dat de beste woorden van Jezus in dat evangelie zouden kunnen staan. Maar je moet je door zoveel heen worstelen om die pareltjes te ontdekken, om de krenten in de pap te zien, dat het inderdaad geen goud is, maar op zijn hoogst een stukje erts. En dat geeft ook de waarde en de betekenis ervan. Het voegt niet of nauwelijks iets toe aan wat wij vanuit het evangelie tot nu toe kennen en weten. En dan is er misschien meer, maar wat we meegekregen hebben in die 66 boeken die de Bijbel vormen, dat is genoeg om te geloven dat Jezus de Messias, de Zoon van God is. En daar is het uiteindelijk allemaal om begonnen. Dat u en dat jij tot geloof komen. Amen. We zingen gezang 326, vers 1, 3 en 4. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Thank you.
Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven, bestemd voor de Stichting Evangelie en Moslims. Wij gaan nu samen ons geloof belijden. En opmerkelijk is dat in onze apostolische geloofsbelijdenis op geen enkele manier verwezen wordt naar het belang of de betekenis van de Bijbel. Het is allemaal ontleend aan de Bijbel, maar de Bijbel wordt niet als iets bijzonders in onze geloofsbelijdenis meegenomen. Daar hebben we het inderdaad over God. Laten we samen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald naar de hel, op de derde dag weer is opgestaan uit het midden van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. De opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. En wij zingen samen nu een avondgebed. De dag door uw gunst ontvangen. Zo bidden wij zingend gezang 393. En mogen Gods zegen ontvangen om zelf weer op onze beurt tot, voor anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.